Ik lees met u Genesis 4 vanaf vers 16. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heren, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en ze werd bevrucht, en baarde Henoch. En hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hirad geboren. En Hirad gewon Meguiael. En Meguiael gewon Methusael. En Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader van degenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam van zijn broeder was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werker in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zei tot zijn vrouwen Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn buil. Want Kaïn zal zevenvoudig gevroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Tot zover. En de Heere dreef de mens uit de hof van Eden, en hij stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden, met een vlammend zwaard om te bewaren de weg van de boom des levens. Zo eindigt het derde hoofdstuk van het boek Genesis. De mens heeft zijn keus gemaakt. Een verkeerde keus. Staande op een splitsing van wegen heeft hij de verkeerde afslag genomen. Bij de Heere zijn schepper vandaan. De verbinding met de bron des levens heeft hij wel bewust verbroken. En nu is het donker geworden in de wereld en in het hart van de mens. De duisternis van de dood, van de geestelijke dood. De aarde is om uwentwil vervloekt, had de Heere gezegd. Toch had de Heere in zijn ontferming niet alle paradijsbloemen teruggenomen. Enkele werden de mens nog gelaten. De wereld was niet in alle opzichten een woestijn geworden. De opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren was gebleven, hoewel het vanaf nu met veel meer moeite en verdriet zal plaatsvinden. In het zweet uws aanschijn zult ge brood eten. Doorns en distels zal de aarde voortbrengen, zo had de Heere gezegd tot de man. En zo zal het gaan. Ook het huwelijk had de Heere in stand gehouden. Liefde, trouw, intimiteit zouden als sporen van de oorspronkelijke heerlijkheid van de mens hem geschonken blijven. Alleen het bederf van het beste zou menig keer blijken het slechtste te zijn. Tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal heerschappij over u hebben, zo stelde de Heere de vrouw in het vooruitzicht. Nee, daarmee gaf de Heere niet een soort ordinantie en opdracht aan man en vrouw die ze niet mochten tegenstaan. Nee, maar met deze woorden liet hij de vrouw zien wat er als vloek op de zonde in de praktijk bij menig een van zou komen. Hoe anders dan wat de Heere in zijn schepping had bedoeld. Nog zo'n paradijsbloem, de voortplanting van het menselijke geslacht. In de weg van de lichamelijke eenwording van man en vrouw. De man als zaadgever. De vrouw als zaadontvangster en draagster van de vrucht. Ze werd tot voortbrenging van hun kinderen geroepen. Vanuit haar schoot zouden de kinderen geboren worden. Maar ook wat dit betreft zou het niet meer zonder schade en kwelling zijn. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht. Met smart zult ge kinderen baren. Dat zou de last van de vrouw worden. Zo zou het gebeuren. En zo gebeurde het ook. Zo begint immers hoofdstuk 4. Adam bekende Eva zijn huisvrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zei, ik heb een man van de Heere verkregen. Het blijft niet bij die ene jongen, ze vervolgt met de baren. Adam en Eva ontvangen een tweede zoon, Abel is zijn naam. Abel werd een schaapherder, Kaïn een landbouwer. Straks zullen Adam en Eva nog een zoon ontvangen, Seth. Maar voordat dit verteld wordt, moeten we in Genesis 4 eerst horen hoe het die twee eerste verging. Het wordt een drama. Bij een conflict over een offer dat ze brengen, slaat Kaïn zijn jongere broer Abel dood. De Heere spreekt over deze Kaïn zijn oordeel uit. Ge zult zwervende en dolende zijn op de aarde. In het vervolg van hoofdstuk 4 volgen we allereerst de geslachtslijn van Kaïn. Opmerkelijk wat er staat. Hij gaat uit van het aangezicht van de Heere. Hij onttrekt zich dus aan de gemeenschap met de Heere. Hij gaat zijn eigen weg. Wonen gaat hij in het land Not en sticht daar voor zich en zijn nakomelingen een stad. Een stad die hij de naam Henoch geeft. Dat is zoiets als toegewijd. Namelijk aan zichzelf en zijn begeerte. Wat zien we in de geslachtslijn van Kaïn? Dat deze zich meer en meer van de Heere verwijdert. Ze laat een ontwikkeling zien die voert van godloosheid naar goddeloosheid. Van vijandschap tegen God en de naaste tot totale ondergang. En uiteindelijk tot het godsgericht in de zondvloed. Het is zoiets als de gang van de geschiedenis van de mensheid hier nog in het klein. Dat wat ons over deze zogenaamde eerste wereld wordt verteld, in de lijn van Kaïn, is dat van een hoogmoedig, waanwijs mensdom, dat vooral vertrouwt op eigen kracht en dat daarmee God zijn schepper naar de kroon steekt. Met name Lamech, de vijfde na Kaïn, is daarvan in zijn bruutheid en wellust een treffende illustratie. Lamech. Zo heeft vader Methusael zijn zoon genoemd. De betekenis van die naam is man van kracht. Welnu, Lamech bewijst zijn kracht door twee vrouwen te nemen. Hij volstaat niet met één. Lamech neemt zich twee vrouwen, vers 19. De naam van de ene is Ada, de naam van de andere Zilla. Het is de eerste keer in de Bijbel dat er sprake is van polygamie. En dat terwijl de inzetting van de Heere duidelijk gericht is op het huwelijk van één man met één vrouw. Daaraan had de Heere zijn goedkeuring en zijn zegen verbonden. Adam had immers één vrouw van de Heere ontvangen. De Heere had hem uitdrukkelijk gezegd, de man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw, enkelvoud, aankleven. En die twee zullen één vlees zijn. Maar met Lamech wordt een nieuwe trend, een goddeloze trend gezet, die van de meervoudige huwelijkspartner. De man met meer dan zijn ene vrouw. We zien in de schrift dat zelfs heel wat bijbelheiligen ook in dat kwaad zijn gevallen. Hun levensgeschiedenis wijst erom telkens weer op dat het hun doorgaans veel verdriet en twist gebracht heeft. Lamech kiest voor de stem van zijn eigen driften. Voor de wil van zijn eigen ik in plaats van die van de Heere. Voor zelfhandhaving in plaats van gehoorzaamheid aan God. Ik kan niet aannemen dat het gelukkige en harmonieuze huwelijken zijn geweest. De wijze waarop mannen in die oude tijden zich vrouwen namen, en zo lezen we het ook in vers 19, hij nam voor zich, het geeft aan tot welk een laag niveau het zicht op de vrouw toen al gedaald was. De polygamie. De veelwijverij maakt de vrouw tot bezit van de man, over wie hij eigenmachtig en naar eigen wellust beschikken mag. De door de Heere uitgesproken vloek van Genesis 3 vers 16 treffen we hier aan. Tot de man zal u begeerte zijn en hij zal over u heersen. Vervolgens lezen wij Genesis 4 over het nageslacht van Lamech en Ada. En van Lamech en Zilla. Ze ontvangen zonen, Het worden de stamhouders van verschillende takken van cultuur. Jabal van veeteelt. Jubal van muziek. Tubal-Kain van allerlei smeedwerk van ijzer en koper. Merkwaardig. Juist de in ethisch opzicht zo gedegenereerde tak van het menselijk geslacht brengt het agrarische en culturele leven op een hoger plan. Maar daarmee kunnen we ook zeggen dat het leven van landbouw en kunst, van ambacht en bedrijfsvoering, in deze wereld mede gekenmerkt wordt door onderlinge strijd en afgunst. Ook en juist het economische leven is het terrein waar de zonde zich laat gelden. Eerzucht, geldzucht, ambitie en concurrentie brengen de ontdekkende en uitvindende mens enerzijds tot het leveren van grote prestaties, maar laten hem anderzijds zo dikwijls kennen als een die het vooral te doen is om, wat de Heer Jezus in een van zijn gelijkenissen zegt, het opgaan in de zorgvuldigheden van de wereld en de verleiding van de rijkdom. Ook laat de praktijk zien dat het persoonlijk en huwelijksleven van Gods vrezen en tere zorg om het zielenheil er onder druk van te moeten presteren, steeds meer en steeds meer geducht onder lijdt. Veel huwelijken gaan als gevolg hiervan na verloop van tijd stuk, met grote schade voor de partners zelf en vooral voor hun kinderen. En dan wordt ons nog iets verteld over deze Lamech. We zijn getuigen van wat hij trots aan zijn vrouwen vertelt. Bezingt. Het is een woest lied, vol van triomf en wraakzucht. Wat is er gebeurd? Iemand heeft hem, waarschijnlijk onbedoeld en onbewust, een vleeswond bezorgd. Niet dodelijk. Niet ernstig verminkend. Ja, pijnlijk. Bij een andere gelegenheid was er een jonge man die, evenmin opzettelijk, een striem aan zijn lichaam veroorzaakte. Niet prettig, maar het is te overkomen. Echter, zo niet Lamech, en hij vertelt het met wilde hartstocht. Ada en Zilla, hoor naar mijn stem, vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wond, een knaap vanwege mijn buil. Weet het, mijn vrouwen, vergeet het niet. Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Dat is Lamech, levend en denkend en handelend in een wraakcultuur. Beledigingen kunnen niet geduld worden en vermeend onrecht moet vergolden worden, en dat bovenmatig. Wat horen we in dit ruwe en zelfzuchtige lied? De ruige kracht en het strijdlustige verlangen naar aanzien en eer, waarin zelfhandhaving en geldingsdrang de toon aangeven. De vergelding die wordt toegepast staat in geen verhouding tot het aangedane kwaad. Wraak, pure wraak, is hier de emotie die toonaangevend is. Het feit dat Lamech dit lied voor de oren van zijn vrouwen zingt, zal wel iets zeggen over de verhoudingen in zijn twee huwelijken. Hier is alles verwijderd van wat de Heere met de heilige instelling van het huwelijk heeft bedoeld. Om het nog maar eens te zeggen met de zo bijbelse aanduiding van ons eigen klassieke huwelijksformulier: opdat de een de ander en de ander de een, dus in wederkerigheid, trouw zal helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Welnu, die verhouding is hier ver te zoeken. We mogen ook denken aan het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij, de bruidegom van zijn bruidskerk, hij gaf het voorbeeld. Ik ben in het midden van u als een die dient. Gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Lamech is een brallend wraaklied, gericht tot zijn vrouwen, ongetwijfeld om ze te overbluffen en hen dwingend aan zich te onderwerpen. Lamech geeft ons het antibeeld van de hemelse bruidegom, de herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. Lamech doodde om een enkele striem zijn naaste, zoon van vader Kain als hij was, levend vanuit eenzelfde beginsel van wraak en eerzucht. Hoe geheel tegengesteld is de zaligmaker van zijn kerk. Van hem mogen de zijnen in verwondering beleiden. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Lamech, de trotse, eigenzinnige man, die om een striem die hem werd toegebracht, een mens het leven ontnam. Tot twee keer toe. De Heere Jezus, die zich gewillig geeselen liet, om de zijnen genezing, vergeving en verlossing te schenken. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wie door genade uit dit geheim mag leven, zal in zijn of haar persoonlijke en huwelijksleven de vrucht daarvan tonen in de praktijk. Dat kan niet anders. En ons gebed is, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen.